Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst, ook een bijzondere gast in ons midden. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. U allen hartelijk welkom. Ik heb vanochtend eigenlijk maar één korte mededeling. 11 mei aanstaande hopen wij de gemeenteavond te kunnen houden. En er wordt van onze kant uit dringend verzocht om daar alle naartoe te komen. De gemeenteavond zal gehouden worden bij Broeder Howard. Mocht u met vervoer of om andere omstandigheden moeilijk zitten, laat het ons dan weten. Dan zullen wij zorgen dat u wordt opgehaald. Verder wil ik de bloemen vanochtend meegeven aan Lau en Nelly van Bossen. Deze zijn altijd al trouw in onze kerk, maar vanochtend of deze week zijn ze echt overgeschreven met alle papieren die daarbij horen. En daardoor wil ik Lau en Nelly graag de bloemen meegeven om jullie hartelijk welkom te heten, definitief in onze kerk. Nou, dan rest me eigenlijk voor u niks meer anders dan u een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dame.
Dankjewel. Goedemorgen allemaal, fijn dat u er bent. Op deze derde zondag na Pasen. We leven in de zogenaamde Omertijd, de tijd waarin de Heer Jezus door de Heilige Geest zijn discipelen alles heeft verteld over het Koninkrijk van God. Dat is een hele bijzondere tijd, een tijd van afhankelijkheid en een tijd van dankbaarheid. We staan vanmorgen stil bij de bekering van Petrus. En bij datgene wat de Heer Jezus ook in het leven van Petrus heeft gedaan. Laten we samen zingen. Ons aanvanklied is een psalm 91. Daarvan zingen we vers 1, 2 en 5. Vers 1, 2 en 5 van psalm 91. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Thank you.
stil voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere onze God, die we Abba, Papa, Vader mogen noemen in de Heere Jezus Christus. Onze hulp en verwachting is van u. U die de hemel en de aarde geschapen heeft. U bent trouw tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. We danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door ons Heere Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij vervolgen deze dienst door het zingen van een troostvol lied. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte geven. We zingen niet alle vijfde coupletten. Dat heb ik vergeten door te geven. Maar we zingen vers 1, vers 3 en vers 4. Dus drie coupletten van 2, 3 en 20. Vers 1, 3 en 4.
Thank you.
antwoord op de leefregel is in Psalm 25, vers 5 en 7. En de Heere spreekt tot ons: Heilig zult gij zijn. Want ik, de Heer uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbaten houden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoden beelden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer gij de oost van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oost, zult gij niet oplezen. Ook zult u uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen, gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen, gij zult niet roven, het loon van het dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult bij het rechtspreken geen onrecht doen, gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult gij volksgenoten recht wijzen en niet ter wille van hem zonde op uw laden. Gij zult niet wraakzuchtig of haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. En zo haalt de Heer Jezus dit aan als hij het heeft over de 10 geboden, over datgene wat hij is komen doen. Hij heeft de liefde tot God met heel zijn hart, met heel zijn verstand, met al zijn krachten. Dus alles wat hij heeft en is, heeft hij dat volbracht. En hij heeft de naaste lief gehad als zichzelf. En hij is gestorven voor onze zonden en opgestaan, opdat die wet, die liefde ook in ons hart zal zijn. En hij vraagt bijvoorbeeld vanmorgen aan Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief meer dan deze? En daar gaan we het straks over hebben. We zingen nu van Psalm 25, 5 en 7.
Thank you.
Mag ik samen met u bidden of de Heer zelf met zijn geest ook bij ons wil zijn. Als we dan de Bijbel gaan openen, zodat het ook voor ons een geopend boek zal zijn. Je kan de Bijbel lezen en dan kan je zeggen, nou ik snap er helemaal niets van. Dan is het nog gesloten. En als de Heer je hart opent en je verstand verlicht, dan valt het kwartje, zeggen we. Dan zeg je, ja, oké, nou pak ik het, nou begrijp ik het ook. En ik hoop dat het verlangen is van u vanmorgen, dat ook vanmorgen zal gebeuren. En elke keer als we de Heer ontmoeten, laten we daarom vragen. Heren, dank u wel dat u een God bent van leven, van eeuwig leven. U hebt de dood overwonnen en u hebt het eeuwige leven heerlijk aan het licht gebracht op de paasmorgen. En dank u wel dat u dat hebt volbracht. Heer Jezus, onze middelaar en onze heiland en zaligmaker. En we vragen u, wilt u ons geloof bouwen, opbouwen, dat we door de Heilige Geest een sterk geloof mogen hebben in u. Dat we een hart hebben dat vol is van de liefde van de Heer. En dat die liefde die u representeert, vertegenwoordigt, ja bent, dat licht ook in ons hart ontstoken zal zijn. En dat we ook mogen schijnen tot uw eer. Want dat geeft het leven zin. Heer, we maken van alles en nog wat mee in het leven. Mooie dingen, minder mooie dingen. Gezondheid, maar soms ook ziekte en tegenslagen. Dingen die best wel moeilijk zijn om het allemaal te kunnen verwerken. En Heer, dan als we dat alleen maar zouden hebben, dan zouden we zo weinig zin in het leven zien. Maar dank u wel dat we onze harten en onze gedachten mogen richten op hem die de zin en het doel en de betekenis van ons leven is en ook die zin geeft. Heren, want dat hebben we zo hard nodig. Om het vol te houden, om bemoedigd te worden, om gesterkt te worden. U bent een God en een Vader van alle vertroosting. En een God die het leven wil en het leven heeft gegeven. En nou bidden we u, wilt u alles wat dat, die ontmoeting met u, dat samenkomen van u met ons in de weg kan staan. Dat kunnen verkeerde gedachten zijn. Dingen die je weer in de weg staan om echt hier te kunnen zijn. Zonde, allerlei zaken die in je hart spelen. Wilt u ons het zondige en het verkeerde vergeven zien op het bloed van Christus. En geven dat ook niets. Die dat samenkomen van u met ons en van ons met elkaar in de weg zal staan. Daar hebben we uw geest voor nodig, uw heilige geest, uw woord voor nodig. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. En dan, maar ook dat u uw geest ons verstand verlicht met kennis en wijsheid. En dat we zeggen, ja, dat raakt ons, dat het hart staat open voor het woord. Het mag, het is welkom. U schrijft dat woord met onuitwisbaar schrift in ons hart, zodat we het niet alleen hier mogen proeven en smaken dat het goed is, maar dat we er echt ook iets aan hebben morgen, overmorgen en de dag daarna. Heren, dat mag ons verlangen zijn. Geef ook dat het verlangen er zal zijn bij ieder van ons. Of je nou jong bent of oud, dat we op de een of andere manier, ook al begrijpen we het nog niet helemaal hoe dat zit, dat we zeggen, Heren, dit is een plek waar we bij elkaar komen, maar waar u ook bij ons wil zijn. Dat u met ons wil samenkomen. Want het is een samenkomst. Een vergadering van gelovige mensen. En dat is niet afhankelijk van een gebouw of een plaats. Maar overal waar mensen samenkomen om u te aanbidden in geest en in waarheid. Daar bent u in ons midden. En u zegt zelfs, dan doen de aantallen ook niet zo ertoe. Prachtig als er zoveel mensen samenkomen. Maar zelfs al er 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn. Dan wil ik bij jullie in jullie midden zijn. Heer, we nodigen u dan ook uit om, wilt u uw belofte dan ook waarmaken. wilt u het alstublieft doen, ook vanmorgen. Ook als we meeluisteren via de dienst, via het internet of welke andere manieren ook. Wilt u geven dat we erbij betrokken zullen zijn. Wees met hen die er vanmorgen niet konden zijn vanwege ziekte of anderszins. En in het bijzonder bidden we u voor onze zuster Anneke Houwaard, die ook deze week weer een heel vervelend onderzoek heeft moeten ondergaan. En nou is het wel gelukt, maar het heeft wel heel wat gekost. Heren, ontferm u over haar. Geef haar bemoediging dat ze het vol kan houden. Dat ze er niet onderdoor zal gaan, maar wilt u helpen om het ook weer aan te sterken. Dat ze al haar vertrouwen op u mag stellen. Bemoedig haar, sterk haar, heren. En ook ja, dragen we aan u op, want je bent er net zo goed bij betrokken. Zo bidden we u, heren, voor hen die ons lief zijn. En die ja, misschien wel jaren terug al de gang naar de kerk hebben gestaakt. Heren, wilt u toch ook hen, misschien kinderen of kleinkinderen of mensen die je na aan het hart zijn, wilt u hen opnieuw bemoedigen en hen tegenkomen. Dat ze op een gegeven moment u zullen tegenkomen in hun leven. En dat ze ontdekken, ik kan het niet zonder de Heer Jezus. Zonder God lukt het me niet. Het is een doodlopende weg. Ook al lijkt het allemaal zo mooi en prachtig, maar het einde van die weg loopt dood zonder het leven. En heren, het is het verlangen dat u dat ook aan hen wil openbaren. Zoals u het ook aan ons hebt geopenbaard, laten zien. En dat is geen genade, maar werken van dat wij dat verdienen, maar dat is genade. Heren, als we nou dat woord gaan openen, en dan bidden we, spreek tot ons hart. Door uw Heilige Geest, door uw woord. Tot jong en oud. In Jezus' naam. Amen. Twee weken geleden heb ik mogen preken over het eerste gedeelte van Johannes 21. En ik dacht, het is goed om daar mee door te gaan. Dus ik ga nu lezen het gedeelte wat daarna volgt. We hebben dus de verschijning aan het meer van Tiberius met elkaar twee weken geleden overdacht. En nou gaan we verder met lezen vanuit Johannes 21 vanaf vers 15 tot en met 23. Daarna zingen we gezang 481, 1 en 3. 481, 1 en 3. Na het lezen uit het evangelie naar Johannes. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, dat zijn die 18 discipelen die aan het vissen waren geweest en niets gevangen, en op aanduiding van de Heer Jezus hebben ze gevonden. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden met Jezus, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammen. Hij zei ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij waarlijk lief? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet het, dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide: Heb je me lief? Hij zei tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en ging waar gij wilde, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omwendende, zag de discipel volgen die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zei Petrus tot Jezus: Heere, maar wat zal met deze gebeuren? En deze, dat is de schrijver dus van deze brief. Johannes zei tot hem, indien ik wil, Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt gij mij? Dit gerucht ging dan onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou. Doch Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u en jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is 15 vers 17. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Wij willen vanmorgen wat meer inzoomen op het leven van Simon Petrus, van de apostel Petrus. Eén van de twaalven. Een van de twaalven die geroepen is door de Heer Jezus om visser van mensen te zijn. Wij zullen dat doen met een drieslag. Allereerst zullen we zien Petrus voor zijn bekering. Ten tweede zullen we bekijken hoe Petrus tot bekering gekomen is. En ten derde wat er dan na die bekering plaatsvond. Het is een drieslag. Een drieslag over Petrus. Want Jezus zegt eenmaal in Lucas 22 vers 32... en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeders. Broeders en zusters, Petrus heette voor zijn bekering niet Petrus. Maar hij heette, dus Kefas in het Hebreeuws, maar hij heette Simon. En dat is de naam die hij bij zijn besnijdenis heeft gekregen. Vermoedelijk van zijn vader Johannes, een andere vertaling is Jona. En Simon betekent verhoring. Simon groeide op in een plaatsje aan de zee van Tiberias, vermoedelijk Capernaum. En hij was een visserman geworden. Samen met zijn broer Andreas heeft hij blijkbaar dat vak geleerd. Zoals de meeste jongens in dat dorp en andere dorpen dat leerden. Simon was dus een Joodse jongeman die in het noorden van Israël woonde. In Galilea. En Simon had een Galileens accent, waaraan mensen hem heel duidelijk konden herkennen. Denk maar aan de Pinksterdag, toen hij de boodschap van de opgestane Heer mocht brengen van de Heilige Geest. En toen herkenden mensen hem aan zijn accent. Zijn dat niet allen Galileese mannen die daar dat evangelie brengen in al die talen? Hoe kan dat? En ook bij de verlogening herkende een van de slaven Simon Petrus aan zijn accent. Hé, kom jij ook niet uit Galilea? Behoor jij ook niet bij Jezus, degene die uit Nazareth komt? Nou, dat kennen wij wel, hè? Wij herkennen mensen aan hun, hoe ze spreken. Oh, jij komt van de Veluwe af. Dat hoor ik zo. Oh, jij komt uit Friesland. Op de een of andere manier, mensen die geboren en getogen zijn in Friesland, dan zijn ze jaren weg. Op de een of andere manier herken je toch aan hun spraak. Jij komt uit Friesland of uit Groningen. Nou, dat is ook heel duidelijk. En wat denken we dat we, als we wat mensen horen uit Limburg, met een zachte J. Nou, dat hoor je zo. Oh, jij komt uit Brabant of uit Limburg. Zo was het met Simon ook. Gewoon een jongeman uit het noorden van Israël. Maar op een gegeven moment is er iets heel wezenlijks gebeurd in zijn leven. De Heer Jezus roept hem. Hij is tijdens zijn dagelijkse werk als visserman bezig. En op een gegeven moment, na een wonderbare visvangst, dat zegt Lucas in hoofdstuk 5, roept Jezus hem om geen gewone visser van mensen te zijn, of gewoon geen gewone visser te zijn, maar om visser van mensen te worden. En wat doet hij? Terstond, samen met zijn broer Andreas en samen met nog twee andere vissermannen, twee broers, Jacobus en Johannes, zijn ze Jezus gevolgd. Met nog 8 anderen, en lief en leed hebben ze met Jezus gedeeld. 3 jaar lang hebben ze alles meegemaakt en alles gezien. En in die tijd is Simon nu ook met Jezus helemaal in het noorden van Israël gekomen. Bij de bronnen van de Jordaan in Caesarea Philippi. En daar heeft Simon belijdenis gedaan van zijn geloof. Daar heeft hij beleden wie de Heer Jezus is. Want de Heer Jezus die vroeg daar aan zijn discipelen toen ze onder ons waren. Nou, wie zeggen de mensen nou dat de Zoon des Mensen is? En er kwamen allerlei antwoorden op. En dan gaat de Heer Jezus verder. En dan kijkt hij zijn discipelen aan, die 12 die bij hem waren. En jullie nou, wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dat doet de Heer Jezus ook met ons. Als die onder ons is, dan komt er een moment dat hij ons heel duidelijk aanspreekt. Dat hij ons aankijkt en dat hij zegt van, en jij, wie zeg jij nou dat ik ben? Vertel eens. En dan horen we dat Petrus belijdenis doet van zijn geloof. Hij is eraan toe, zouden we kunnen zeggen. Hij is eraan toe. Wat een geweldige voorbereiding. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zalig ben je, dat heb je door je opvoeding, of dat heb je van die rabbi? Nee. Zalig ben je, Simon Bar-Jona. Simon, zoon, Bar is zoon van Jona. Denk maar aan Bartimeus, zoon van Timeus. Zoon van Jona, dat heb je niet van vlees en bloed. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. Dat heb je niet geleerd van. Nee, maar mijn Vader in de hemel heeft je dat gegeven. Prachtig. Zalig ben je. Dus Jezus spreekt Simon zalig. Nou, dat is nogal wat. Dat de Heer Jezus dat tegen iemand zegt. Zalig ben je. Want dat heb je niet van jezelf. Maar God heeft je het hart daarvoor geopend. Zoals dat ook voor ons moet plaatsvinden. Hè? Dat de Heere ons het hart opent om te zien wie Jezus is. Maar als je nou denkt dat Petrus er dan is. Want op dat moment wordt hij ook Petrus genoemd. Hè? Want als hij tot geloof komt, krijgt hij de naam Petrus, Kefas. En ik zeg je, jij bent Petrus, rotsman. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Vandaar dat we ook zeggen van, de Heer Jezus wil een beleidende kerk. De Heer Jezus die wil in het voetspoor van Petrus mensen klaarmaken. En dat de Vader en de harten en de gedachten opent om te mogen zien wie Jezus is. Vandaar dat wij ook in onze kerk belijdenis doen van ons geloof. Niet alleen worden we gedoopt, maar we mogen ook zien wie de Heer Jezus is. Dus je zou kunnen zeggen, Petrus is zijn geestelijke naam en Simon zijn natuurlijke naam. Maar dan is hij er nog niet. Want Petrus moet nog tot bekering komen. En dat is vreemd. Hij zou zeggen, nou hij gelooft toch. En dat is toch prachtig. Dan is hij er toch. Nee, want op een gegeven moment gaat de Heer Jezus bij het laatste avondmaal, gaat hij zeggen tegen Simon, Simon, Simon. En dan gebruikt hij weer die natuurlijke naam. Simon, Simon. De Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En wanneer gij tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeders. Met andere woorden van, Simon moest dus nog een bekering meemaken. Ook al was hij een wedergeboren kind van de Heere. En dat is opvallend. Dat moeten we goed. Het wedergeboorte is de eerste stap. Je zou kunnen zeggen, de bekering volgt daarop. Dat is dus, die bekering moeten we allemaal meemaken. Als we nou kijken naar dat woord bekering, dan staan er twee woorden in de Bijbel voor bekering, twee Griekse woorden. En dat is allereerst metanoia. Dat is, betekent zoveel, je gaat anders denken. Eerst dacht je zo, dat je God niet nodig had en dat je het wel allemaal zelf kon en enzovoort enzovoort. En als de Heer in je leven komt, dan ga je anders denken. Dan denk je, ik kan het helemaal niet meer zelf. Ik heb de Heer Jezus nodig. Dus dan vindt er een verandering van je denken plaats. En bij sommige mensen, bij bijvoorbeeld Paulus, is dat in één ruk. En bij anderen is dat geleidelijk. En de Heer gaat met ieder van ons zijn eigen weg. Maar je moet wel die bekering ook doormaken. Je mag gaan zien van, ik kan het helemaal niet zelf. Dat gebeurt in je denken. Maar er is nog een woord. Dat is het woord epistrefo. En dat betekent verandering in je handel en wandel. En dat woord staat er nu voor de bekering van Petrus. Petrus is al anders gaan denken, maar hij moet ook nog anders gaan leven. Want u weet wel, als hij Christus beleidt en Christus gaat praten over het lijden en sterven, dan zegt hij, ja, maar dat verhoede God, dat zal u geenszins overkomen. En dan noemt de Heer Jezus hem Satan, ga weg achter mij. Dus met andere woorden, van als je gelooft in de Heer, dan wil nog niet zeggen dat je dat er niets meer aan je leven hoeft plaatsvinden. Juist dan gaat de Heer met je bezig om ook je handel en je wandel te veranderen. Dat je in een andere richting gezet wordt. Nou, dat moest bij Simon Petrus nog gebeuren. Die verandering vindt nou plaats. En als we dan kijken, dat is het tweede gedeelte van de preek, als we dan kijken hoe dat dan plaatsvindt, dan is dat wel heel bijzonder. Dus voor die tijd, de tijd voor zijn bekering, hebben we in een vogelvlucht bekeken, kan er veel meer over gezegd worden. Maar als we nou ons gaan focussen op het moment van die bekering, dan zien we dat de liefde van God eigenlijk alleszeggend is. Dat de liefde van God alleszeggend is. Want hoe komt hij tot bekering? Tot verandering van gezindheid, verandering van zijn leven. Allereerst dat hij gaat zien wie hij zelf is. Petrus gaat ontdekken dat hij Simon is. Een natuurlijk mens die uit zichzelf hard wegloopt voor Jezus. Ik ken die mens niet. En als hij dat gaat ontdekken in zijn leven, dat is de eerste stap ook in die bekering. De tweede stap, dat is natuurlijk dat datgene wat hij door die diepte heen gedaan heeft, dat dat terechtgezet moet worden. Dat dat niet zomaar kan blijven, maar dat de Heer Jezus in zijn liefde eigenlijk het recht zet. En dat gebeurt er nou vanmorgen in dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Want de aanleiding daarvoor van die drievoudige vraag aan Petrus is natuurlijk, en dat weten we allemaal, is de verloochening van Petrus. He? Jezus stond voor Caiaphas. En Petrus die was op de een of andere manier nog daar meegegaan samen met Johannes. En dan zien we dat als het erop aankomt, Petrus Jezus volkomen in de steek laat. Want hij gaat ontkennen dat hij bij die Galilea hoort. He, er is een slavinnetje, die vraagt het, weer een ander vraagt het. He, jij behoort toch ook bij die Galilea? Jij was toch ook bij hem? Jij kent hem toch ook? En wat doet Petrus dan? Hij ontkent met kracht tot 3 keer toe dat hij Jezus kent. Hij weet niet en hij begrijpt niet waar ze het over hebben, zegt hij. Ik ken die mens niet. En hij vervloekt zichzelf en zwoer dat hij Jezus niet kende. Ik niet. Zo sterk ging het erbij. En het ontbrak hem niet aan geloof, maar het ontbrak hem aan moed. Aan moed om voor zijn belijdenis uit te komen. En hij heeft dus in plaats van Jezus beleden, heeft hij Jezus verloochend. En dat was dus, als je dat ziet, van hij zwoer, ik ken die mens niet. Dus dat was tegen het 3e gebod ook nog. Dat je geen vals getuigenis mag spreken tegen je naaste. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat lag er nog. Dat lag er nog. Jezus had hem al opgezocht. Zeg maar direct al na zijn opstanding. Maar dat was er nog. Er moest dus nog iets rechtgezet worden. Petrus moest als het ware uit die put getrokken worden. Want daar mocht hij niet in blijven. God had hem daar niet voor bestemd en geroepen. God had door Jezus gezegd, volg mij. En dan was dat volgen van Jezus was als het ware even stuk gelopen. Zullen we maar gaan vissen? Hij was weer als het ware bij zijn oude leven terechtgekomen. En God geeft hem een nieuwe kans. Dat is zo mooi, hè? Dus dat de Heer Jezus altijd je een nieuwe kans geeft. Dat is in ons leven ook zo. He, dus als we een keer verprutst hebben en zeggen, nou ja, het is echt helemaal, dan ontdek je Gods genade in Christus. Dat hij zegt, ja, maar ik geef je een nieuwe kans. Een nieuwe toekomst. Wat een geweldige boodschap is dat, hè? Het blijft niet bij het kruis, maar het is ook door de opstanding krijg je een nieuw leven. Maar, broeders en zusters, dan komen er wel een paar indringende vragen op Petrus af. En Petrus kan daar dus, hij moet daar op antwoorden. Zoals bij die verloochening kwamen er ook indringende vragen op hem af. En daar liep hij voor weg. En nou is de liefde van God in Jezus Christus, komt ook op hem af. En dan wordt er gevraagd naar zijn liefde, naar zijn hart. Er wordt niet naar zijn geloof gevraagd, maar naar zijn liefde. Want alleen uit liefde, wie Jezus lief heeft, alleen wie Jezus lief heeft, kan door hem gebruikt worden om zijn opdrachten en zijn taak te vervullen. En dan is die maaltijd afgelopen en we zien dat zo plaatsvinden. En dan, waar iedereen bij zit, zegt de Heer Jezus ook opnieuw. Hè, dus denk maar aan Caesarea Philippi, wie zeggen de mensen? En gij? En nou richt hij zich op Simon. En dan gebruikt hij de naam niet Petrus, maar Simon. Dus hij gebruikt de naam niet van de belijdende Petrus, maar de natuurlijke naam. Simon, zoon van Johannes. Simon, zoon van Johannes. En dan staat er, heb jij mij meer lief dan deze? Er staat niet eigenlijk, heb jij mij waarlijk lief? De MBG-vertalers wilden daarmee iets aangeven dat er woorden gebruikt worden die Petrus gebruikt een ander woord. Maar er staat eigenlijk, heb jij mij meer lief dan deze? Wat was nou de val van Petrus? Allereerst dat hij beter dacht over zichzelf dan dat hij was. Hij kende zichzelf nog niet. Hij had zichzelf verheven boven de anderen. He, als iedereen u in de steek laat, nou, ik niet. Ik nooit. Ik ga met u gevangenis in en naar de dood toe. Dus hij had zichzelf toch wel hoger ingeschat als dat hij werkelijk was. En Jezus herinnert hem dat aan. En Jezus vraagt, Simon, heb jij mij meer lief? En dat is het woord agape. Liefde, dat is eigenlijk de liefde die God voor ons heeft. De onbaatzuchtige liefde van God voor mens. Ongeacht wat ze gedaan hebben. En dan zegt Simon, heb jij die agape liefde? Meer dan die anderen dat hebben voor mij. En de anderen zitten erbij, dus die worden ook klein. Want ze denken van ja, nou wij hebben Jezus natuurlijk ook in de steek gelaten. We hebben hem niet verloochend, maar we zijn geen haar beter, zou je kunnen zeggen. En dan zegt Jezus, van heb jij mij meer lief dan deze? En Petrus antwoordt, Simon antwoordt, dus eigenlijk moet ik zeggen Simon antwoordt. Maar hij antwoordt niet meer van natuurlijk heren. Natuurlijk doe ik. Ik ga voor u door het vuur. Want hoe kan hij dat dan bewijzen? Ook al zou het zo zijn. Hij kan het niet meer bewijzen. Want het, denk maar aan het tegenovergestelde. 3 keer toe heeft hij gezegd, ik ken die mens niet. Dus dat is nou zijn bekering. Door zijn bekering heeft hij zichzelf leren kennen wie hij nu eigenlijk is. Hij wordt klein voor het aangezicht van God. Dat is, dat doet bekering altijd. Dat hij eigenlijk al die valse verkeerde gedachten, die worden weggenomen. En dan blijft, wat blijft er dan over? Ja, moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Je zou kunnen zeggen van, en dan zegt hij, ja heren, u weet. Hij kan dat natuurlijk zelf niet meer bewijzen. Hij kan niet zeggen van, natuurlijk, ik, hè. U weet het, dus wat gaat hij doen? Hij gaat het dus niet meer bij zichzelf zoeken, maar hij zoekt het bij de Heer Jezus. U weet het. En dan gebruikt hij niet dat sterke woord van agape, maar dan gebruikt hij het minder sterke woord van, je zou kunnen zeggen, beminnen. Hou je van me? Dat is heel sterk, hè? En dan zegt eigenlijk Simon, heren, ik bemin u. Dat is wat zwakker. Dat is een wat zwakkere uitdrukking. Dus Simon is heel klein geworden. Heren, u weet het, maar hoe kan hij het ook bewijzen? En toch moet hij ervoor uitkomen, heren, u weet dat ik u bemin. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Dan zegt hij, de Heer Jezus zegt van, niet meer doen. En sluit maar aan de achterkant van de rij. Maar dan zet hij hem helemaal vooraan. Wijd mijn lammeren. Kom straks nog op terug, want dat is het nieuwe leven na zijn bekering. Maar daarmee is de zaak nog niet af, want de Heer Jezus gaat wel heel diep. Want er mag niets tussen hem en Petrus inzien, maar ook niet tussen hem en de anderen. Want die anderen kunnen denken van, ja Petrus, nou ja, je hebt je meester verloochend. Jij hoort er niet meer bij. Dus vandaar dat hij het ook doet bij de mensen, met de mensen in de omgeving. Hij berispen. Maar dat doet hij wel zo liefdevol, zo zachtmoedig. Soms is het nodig om iemand te berispen. Dat kan niet anders. Maar het mag altijd gebeuren met een geest van zachtmoedigheid en met nederigheid. En Jezus berispt Petrus, want hij gaat door, Simon. En dan zegt hij weer, Simon, heb jij mij meer lief? En dan zegt hij niet meer dan deze. Want dat gaat eraf. Heb je mij meer lief? Hey, hou je van me? En dan is het opnieuw dat Petrus natuurlijk niet kan antwoorden met die, want natuurlijk hou ik van u. Heer, u weet het. Opnieuw gaat hij het bij de Heer Jezus zoeken. Wat is dat mooi, hè? Dat je als mens, ook al heb je geen grond meer om op te staan. Petrus had geen enkele grond meer op te staan. Dat hij de vaste grond vindt bij de Heer Jezus. U weet het. God is al, hij is al wetend. U weet wat in mijn hart is. Ook al kan ik het niet bewijzen. Ook al, u weet dat ik van u hou. U weet dat ik van u hou. Petrus is klein geworden. En broeders en zusters, dan geeft de Heer Jezus hem de leiding. En dan wordt hij een leider. Alleen leiders die ontdekken wie ze zelf zijn. Alleen je kan pas goede leiding geven, ook in de kerk, als je ontdekt dat je zelf, wie je zelf bent. Dan zegt hij, hoed mijn schapen. En dat hoede, dat heeft is, leid mijn schapen. Niet alleen de lammetjes, maar ook de schapen. Leid mijn schapen. En dan komt er nog een keer. En dan gaat het nog een stap dieper. Hij zou dan zeggen van, nou, dat is toch wel goed. Gaat nog een stap verder. En wat doet de Heer Jezus? Nou, Petrus heeft ten sterkste beweerd. Hij heeft zichzelf vervloekt. Ik ken die mens niet. He, bij voor Caiaphas. Heel sterk. Ik niet. Hij zwoer het. Heel sterk. En Petrus komt niet verder nu dan dat zwakke ik bemin u. En dan gaat de Heer Jezus ook op zijn niveau zitten. Hij zegt, Simon. En dan zegt hij van Simon. Heb jij mij lief? En dat betekent eigenlijk, bemin je mij? Hij heeft tot twee keer toegezegd, ik bemin u. En dan gaat de Heer Jezus op het niveau van Simon zitten en zegt, bemin je mij? Nog zwak. En dan wordt Petrus bedroefd. Kan je je voorstellen? Hij wordt bedroefd. Hij wordt bedroefd, dus twijfelt Jezus zelfs aan dat hele klein. Wat heb ik dan nog over? Wat heb ik dan nog over? Bemin je mij? En dan zegt hij, wijd mijn lammeren. Broers en zussen, waarom doet de Heer Jezus dat? Nou, omdat hij Petrus hoger wil stellen dan dat hij stond. Hij was visser van mensen. En nou zet hij hem zelfs nog hoger door herder en leraar te worden. Hij mag de herder zijn samen met al die andere discipelen van zijn volk, van zijn schapen. En dat bepaalt nu het leven na zijn bekering. We hebben gezien dus het leven voor zijn bekering. En dat was dus dat God met hem bezig was. Ja, hem tot geloof kwam en tot belijdenis bracht. En na die belijdenis moest hij zichzelf leren ontdekken wie hij is. Zoals ook wij in ons leven, na het doen van belijdenis, als we met de Heer doorgaan, ontdekken wie we zelf zijn. En ook een bekering mogen meemaken. Want we moeten allemaal bekeerd worden. Bekering meemaken en dan die tijd na die bekering, waar loopt dat nou op uit? Nou, bij Simon Petrus is het een leven als visserman van de vissers van mensen. Maar tegelijkertijd ook, hij krijgt de leiding samen met anderen over de gemeente van de Here. Jezus blijft de opperherder, de enige goede herder, maar zijn discipelen kregen het pastorale ambt van de Heer Jezus. Om de gemeente die hij heeft ingesteld, gevormd en gegeven, te wijden en te hoeden. En waar begint dat? Met de zorg voor de kinderen. Met de zorg voor de lammetjes. Wijd mijn lammeren. Laat de lammeren, de kinderen, in de grazige weide van mijn woord zijn. En aan de stille water van mijn geest. Het is heel belangrijk dat er ook in de kerk, hoe moeilijk het ook is, om oog te hebben voor de kinderen, voor de zwakke, de kleine. Hè? Niet iedereen heeft een sterk geloof. Je kan wel eens heel zwak zijn. Daar gaat de aandacht van de Heer naar uit. Maar ook dat Petrus krijgt de leiding over de volwassen schapen. Nou, dat zien wij terug in de brieven van Petrus, in het leven van Petrus. Want hij schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, en dan spreekt hij ons aan, alle ambtsdragers, hoed de kudde Gods die bij u is. Niet gedwongen, maar anders, want anders is het geen liefde, maar uit vrije beweging naar de wil van God. Niet om er geldelijk gewin van te ontvangen, maar uit bereidwilligheid en overgave. Niet als iemand die zich boven de ander verheft, geen heerschappij voerend over de kudde, maar als voorbeelden van de kudde. Wie door de Heere geroepen is om hem te volgen, die mag een voorbeeld worden voor anderen in nederigheid en zachtmoedigheid. Nou, dan hebben we misschien nog wel allemaal een heel wat dat de Heere aan ons leven moet werken. En voor Petrus, na zijn bekering, het werd wel dieper erop. Maar de Heer Jezus zegt, dat is een weg van volgen. Volg mij. De eerste keer riep hij, volg mij. En hij krijgt een tweede roeping, volg mij. En die roeping van de Heer, die brengt hem, toen hij oud was geworden, op een plek waar hij eigenlijk niet wil. Want je zal een moment krijgen dat mensen jou zullen brengen naar een plaats waar je niet wil. En Jezus zegt dat, dat betekent dus als je mij volgt, dan betekent het ook voor jou een martelaarsdood, kruisdood zelfs. Petrus is gekruisigd vermoedelijk onder Nero in Rome. En er zijn zelfs verhalen van bekend dat hij ondersteboven gekruisigd wilde zijn. Want hij was het niet waardig om op de manier zoals Jezus gekruisigd is, zelf ook gekruisigd te worden. Welke gevolgtrekking mogen we hieruit nemen, broeders en zusters? Nou, ik denk allereerst dat God aan het begin staat. Dat hij zijn liefde in je leven zichtbaar maakt. Ook in, nou denk maar aan de doop. Denk maar aan het feit dat het moment toen je belijdenis deed. Maar ook het moment dat hij voor je gebeden heeft en vastgehouden heeft toen er moeilijke momenten kwamen. Momenten waar je zegt van, nou daar heb ik mezelf een beetje leren kennen. Ik, ben ik het waard? Nee, ik ben het niet waard. Maar u houdt mij vast. U bent degene die mij het leven geeft. En dan wordt God hoe langer hoe groter in je leven. En jij ga je hoe langer hoe meer in afhankelijkheid van hem leven. En waar gaat het dan de Heer om? Dat de liefde die hij je betoont mag worden teruggekaatst in wederliefde. En dan vraagt hij in ieder van ons wellicht ook, hou je van me? Bemin je mij? Hoe staat het ermee? En ook al is je liefde zo klein, dan kan je het niet bewijzen. Dan kan je alleen maar zeggen, Heer, u weet het. U weet wie ik ben. U weet dat ik van u hou. Dat is genoeg. En dan mag je zeggen, ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarmee. Halleluja. Amen. laten we samen danken en bidden. Ik wil ook voorbeden doen voor dominee Snijder. Hij moet deze week geopereerd worden. Hij heeft dus darmkanker bij hem geconstateerd. In een vroeger stadium, in ieder geval, gelukkig. Hij moet deze week geopereerd worden. En dat betekent dus dat hij na de operaties dan weer goed gaat. 3 maanden moet herstellen. Dus het is goed om hem voor de troon van Gods genade te brengen. Laten we samen danken. Wat een liefde, Heere God in de hemel. U die getuige was van de verloochening van Petrus. En u keek om toen hij 3 keer u had verloochend en de haan kraaide. En Petrus, hij realiseerde zich, wat heb ik gedaan? En hij ging naar buiten en weende bitter. En toch houdt u hem vast. Want ik heb voor je gebeden. En zo bidt u voor ons. U bent een hoge priester die voor ons bidt en pleit bij de Vader. Heren, ook wij hebben van die moeilijke momenten wellicht. Dat we moeite hebben om ervoor durven uit te komen. Dat we geen moed hebben om voor u durven uit te komen. Dat we het eigenlijk maar liever laten, zwijgend of wat dan ook. En toch bidt u voor ons, zodat we eigenlijk uiteindelijk in liefde tot u zullen ontvlammen, nog meer dan dat we gedaan hebben. Geef ons die ware liefde, Heer, zodat we werkelijk ook door uw liefde ook kunnen zeggen, Heer, u weet het. U weet dat ik van u hou. U weet dat ik u bemin. Ik kan het niet bewijzen, hoor. Want als je naar mijn leven kijkt, dan kan ik op geen enkele manier bewijzen dat het zo is. Maar u weet het. U kent mij door en door. Ik ben een gekend mens. U hebt mij geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht. U hebt mij gebracht tot belijdenis van wie u bent. U hebt me vastgehouden. En u gebruikt me ook om in uw dienst de dingen te doen die u van ons vraagt. De een dit en de ander dat. De andere een de taak in de kerkenraad. Andere taken. Heren, dank u wel dat u ons allen wil gebruiken om juist ook de vlam van uw liefde door te geven. Om te zien naar de lammetjes. Om te zien naar de schapen. Heer, u geeft ons allen datgene wat we nodig hebben. Dank u wel dat u bovenal omziet naar de lammetjes. Dat u door mensen heen ons wil bereiken. En dat u omziet ook naar de schapen. Dat allemaal. Daar willen we u voor loven en prijzen. En danken, eren en aanbidden. En heren, dan bidden we u voor onze koning die morgen zijn verjaardag viert. En we vragen u, wilt u geven dat hij die dag mag beleven als een koning die beseft dat hij een koning der koningen heeft. En dat er een heer der heer is die over zijn leven ook waakt. En dat ook van koning Maxima en van hun gezin. We dragen er nou nu op. Het is wat dat je altijd in de schijnwerpers moet staan. Altijd lachen. Altijd fotografen, altijd zwaaien, altijd. Nou, zullen ze daar niet eens een keer helemaal moe van zijn en dan moet je toch maar doorgaan. Dat lijkt me best moeilijk. Heer, ontferm, geef wat ze nodig hebben om echt te blijven. Om echt te blijven. En wilt u dat geloof wat u ook hen gegeven hebt. Ook Willem Alexander heeft de belijdenis gedaan van zijn geloof. En Heren, ontferm u daar ook over hem. Zo bidden we u voor dominee Snijder, die geopereerd moet worden. Wilt u hem nabij zijn en ook zijn vrouw. Geef dat de operatie goed mag gaan en alles mag gelukken. Dat hij echt ook weer van die kanker mag herstellen en dat het allemaal kan worden weggenomen. Het is zo'n verraderlijke ziekte, zo'n hele nare ziekte. Ontferm u over hem en over de gemeente in Harkema. Geef dat ze rondom hem zullen blijven staan in gebed en in vertrouwen. Zo mogen we dat ook doen. Zo bidden we, Heere, voor al die afgedwaalde schapen van het huis Israëls, maar ook van degenen die wel gedoopt zijn, misschien ook wel belijdenis hebben gedaan, maar nog niet die bekering hebben meegemaakt, doorgemaakt. Misschien zitten ze er wel middenin. Heren, dat ze gaan ontdekken dat ze zonder u het niet kunnen. Dat dragen hen aan u op die in onze gedachten zijn. We bidden u, wilt u ook deze gemeente nabij zijn. Dank u wel dat vrouw en Nelly ook weer ook de keuze hebben gemaakt, zoals Karel ook de keuze heeft gemaakt om samen met ons ook gemeente van u te zijn hier ter plaatse. Heren, wilt u hen ook zegenen en geven dat ze tot zegen mogen zijn. Dat ieder van ons ook een plekje mag innemen in deze gemeente. Dat we trouw zullen zijn aan u en aan uw woord. Ook in de zondagse erediensten, maar ook door de week. Dat we oog en hart hebben voor elkaar. Heren, en wilt u ons die liefde geven die zo belangrijk is om niet alleen zondag, maar ook door de week om te zien naar elkaar. Dat we ook daarin die pastorale zorg van mensen ook hebben. En zeggen, oh, ik kan wel even langs die of die gaan. Oh, wat zou even een belletje of wat dan ook. Het zijn soms die kleine dingen die we doen, die er gebeuren moeten. En we gaan er allemaal om bank. Heren, vergeef ons en help ons om u daarin ook te volgen. En volgen van u betekent niet altijd even makkelijk. Petrus, toen hij u volgde, betekende dat hij zelfs in gevangenschap kwam en de dood onder ogen moest zien. Heren, zo zijn er zoveel die worden vervolgd vanwege hun geloof. We dragen er naar u op. We bidden u om moed en vertrouwen, om sterkte. De afgelopen week de Armeense genocide vanwege hun christen zijn ze door de Turken ook vervolgd en er zijn heel veel gedood. Heer, zo gebeurt het ook vandaag de dag nog. Ontferm u. Ontferm u over al die christenen die het moeilijk hebben in gebieden waar ze vervolgd worden. Bidden u ook voor het Joodse volk, wat ook zo vervolgd is. Dank u wel dat ze een eigen thuis hebben gekregen. Maar bidden u ook dat ze de vreugde van de Messias, het geloof en de liefde van de Messias ook mogen proeven en smaken. En we bidden u ook voor hun bekering. Heren, als we het idee hebben, we zijn en nog lang niet wij zelf. Heren, hou ons vast. Bekeer ons hart. Als we dat nodig hebben, ja, wie zegt dat hij dat niet nodig heeft? Want het leven is een dagelijkse bekering. Dagelijks ons toekeren tot u. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen de week die voor ons ligt. Heren, bij de vreugdevolle dingen, bij de andere dingen. De vrouwengesprekskring komt u bij elkaar. Bidden daar ook om een zegen over. Dat ze ook een vruchtbare gesprekken mogen hebben rond dat woord en waar ze mee bezig zijn. Echt ook van ja, kom binnen hier. Wat is het belangrijk dat je beseft hoe je de Heere je leven helemaal in beslag wil nemen. En dat is zijn liefde. En geef dat het ook gebeuren mag. Heere, we prijzen en loven uw naam. Bidden u, wilt u ons bewaren voor de zonde en ons ver weghouden van het boze en het verkeerde. In Jezus' naam. Amen. En u krijgt nu gelegenheid om een goed ding te doen om uw gaven te geven, zodat ook het werk van de gemeente in stand gehouden kan worden. Daarna willen we ons geloof belijden. En dat mogen we doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die mag ik voor u verwoorden. We zingen na de geloofsbelijdenis het slotlied, Psalm 138, vers 1, 2 en 4. Want vers 24 bestaat niet van Psalm 138. Hele kommetje. Goed, dat kan gebeuren. Ja. Prachtig, mooie Karel, dat psalm. Zie hoe lieflijk ik zit als broers en zusters ook te samen wonen. Psalm 133 was dat. In ons hart spreken we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Hoe is het, Ruben? Heb je weer een mooie tekening kunnen maken? Ja, mag ik even zien? Wat heb je gemaakt deze keer? Kijk eens aan. Jij hebt je vader gemaakt, de organist. En de dominee. En de luisteraars. Nou, kijk, mooi. Geweldig. Kijk, dit wordt echt een illustrator, hoor. Ja, mooi. Dan nog een dingetje. Zou het goed zijn om onze zuster Anneke Hauwaard te bemoedigen deze week, te verblijden met een kaartje of een telefoontje, of in ieder geval dat u even uw blijk van meeleven laat weten, een bosje bloemen of wat dan ook, dat u even een kaartje of een... Nou, het zijn niet de grote dingen, het zijn vaak de kleine dingen die je doet. Veracht de dag der kleine dingen niet. Dus als we nou elke dag even een klein dingetje, hè, zo, wat een geweldige bemoediging, dat heeft ze hard nodig, denk ik. Zoals we dat allemaal op onze tijd hard nodig hebben. Goed, en we doen dat onder de zegen van de Heer. We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld en de grote wereld. We dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. De Israëlieten leggen op het volk. En ik zal hen zeggen: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen. Dat hij niet beschamen, Jezus.